Dat zijn hele bijzondere woorden als je erover nadenkt. I choose the Jesus way. Misschien nog een nieuw lied. Maar ik wil eigenlijk vandaag laten zien hoe wonderlijk het is als we deze woorden kunnen zingen. I choose the Jesus way. Maar ik kom daar zo op. Ik mag het vandaag hebben over Efeziërs 2 vers 1 tot en met 10. En in de afgelopen jaren is dat misschien wel een van mijn meest geliefde Bijbelpassages geworden. Niet zozeer favoriet, omdat ik denk dat het heel lastig is om te kiezen uit dat hele woord van God. Van wat springt er nou uit? Maar het is voor mij wel een heel geliefd gedeelte. En dat heeft te maken met wat Paulus daar neerzet. En laat ik beginnen met de vakantie, afgelopen zomervakantie. We waren in Slovenië voor een deel van de vakantie. En we kampeerden bij het meer van Bled. Een prachtig meer, daarin gezwommen. En daaromheen is de omgeving gewoon schitterend. Het is bergachtig, het is helemaal groen. We hebben daar enorm van genoten. En we wisten boven de camping, daar is een uitzichtpunt waar je een heel mooi uitzicht gaat hebben over dat meer. Dus op een avond gingen we met 5 van ons daar naartoe. En we begonnen dan de camping af langs het meer. En dan daal je op een gegeven moment even via een trappetje nog verder naar beneden. En het werd al een beetje schemerig. En liepen we zo langs, of eigenlijk over de rand van het meer, over zo'n vlonder. En toen zag Joa, was volgens mij de eerste, die zag een vis van waarschijnlijk wel een meter groot. In ieder geval echt heel erg groot. En Joa vindt dat heel erg interessant. Dus die ging meteen op de camping googlen van wat voor vis zou dat nou geweest zijn. En zeer waarschijnlijk was het een Europese meerval. Ook wel duivelsvis genoemd. Vrij scary hoe die eruit ziet. Een meter groot dus. Ze kunnen daar tot wel 3 meter groot worden. En wij hadden daar gezwommen. Dus Joa zei, daar zwem ik nooit meer. Maar in ieder geval, in dat donker daar zwom dat beest. En toen klommen we weer omhoog. En dan via eerst een weg en daarna een rivierbedding. En toen een heel steil pad. En het was vochtig, dus het was wat glad. En dan op een gegeven moment zo'n beetje die afgrond naast ons. Dus we dachten, waar zijn we aan begonnen? Ik moest iedereen vasthouden. En Eva, die kon even helemaal niks meer. Maar in ieder geval, op een gegeven moment kwamen we met z'n 5 boven. En toen hadden we een geweldig uitzicht. En ik ben de foto's vergeten. Maar Gert-Jan, misschien de foto. Ja, dit is al de tweede foto. Was de eerste ook op het scherm? Nou, dit is. Hier stonden we boven dat water. En dat ziet er nog wel mooi uit. Maar het is een donker, diep, groot meer. En ergens zwemt daar die vis van een meter. Maar die heb ik niet op de foto. En dan, de volgende foto, is het uitzicht. Waar we van konden genieten. Zagen we zo over het meer, het eilandje zag je helemaal. De wijde omgeving, jullie kunnen het zien. Prachtig, echt schitterend mooi. En dat is eigenlijk dus een contrast tussen laag en donker en enge vissen. En ineens waren we boven en was het weer helemaal licht en hadden we een prachtig uitzicht. En zo wil ik eigenlijk genade een beetje neerzetten. Weet je, dat genade bijzonder is, dat begrijpen we allemaal nog wel. Want het is iets wat je onverdiend krijgt. Oké. Maar Paulus doet zijn best om niet alleen maar te zeggen het is bijzonder, maar om aan te tonen dat het overweldigend rijk, alles overtreffend is. En dat doet hij ook door het schetsen van het meest grote contrast wat je kan neerzetten. En zijn beschrijving van hoe we eraan toe waren voordat we verlost werden. Weet je, misschien denken wij, dat is wel een beetje overdreven, somber en negatief. Omdat we eigenlijk in een hele optimistische cultuur leven. Jij bent oké, ik ben oké. Maakt niet uit wat we doen. En Paulus die zegt iets heel anders. Paulus zet een heel duister beeld neer. En dat compenseert hij vervolgens door de genade in al haar rijkdom te gaan schetsen. De genade, de verlossing door het geloof. En ik wil eigenlijk aan de hand van 4 punten uitleggen, lezen jullie mee, hoe kunnen we nou met z'n allen genade echt op waarde schatten. Zodat het niet iets vanzelfsprekend wordt. Zodat het niet de meisjesgenade was die wij vroeger op het plein aan elkaar gaven. Ik weet niet of jullie de uitdrukking nog steeds kennen. Maar meisjesgenade, oké. Als we aan het vechten, stoeien waren, dat soort dingen. Genade is niet goedkoop. Genade is niet iets wat we in onze broekzak bij ons dragen en van nou, we passen het simpelweg overal op toe en het maakt niet meer zoveel uit wat we doen. En hoe kunnen we nou genade op ware waarde schatten? Allereerst bedenk hoe je eraan toe was. Dood, gebonden en veroordeeld. Zet je schrap, dit wordt heftig. Paulus in Efeziërs 2 vanaf vers 1. Het begint nog positief. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. En daarna ontspoort deze zin voor de taalliefhebbers onder ons. Hier begint een heuse anakoloet. Een zin die ergens begint en vervolgens wordt die nooit afgemaakt. Dat is wat Paulus hier doet. Hij vergeet even dit hele levend maken. Hij dwaalt af en hij zal deze zin pas weer oppakken in vers 5. Maar hij gaat eerst verder als volgt. U die dood was door de overtredingen en de zonden waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. In de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees, door de wil van de gedachten, de redeneringen te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns. Kinderen van het oordeel, evenals de anderen. Paulus beantwoordt de vraag, hoe was het leven voor Gods genadige tussenkomst? En hij zegt heel simpel, we waren dood. We waren tot slaaf gemaakt. We stonden bloot aan het oordeel. We waren afgesneden van het leven omdat we onszelf hadden verwijderd van God, de bron van het leven. We werden als het ware begraven in onze eigen overtredingen en zonden. Zoals een lichaam begraven wordt door de aarde. En net zoals een lichaam begraven zo'n 1,5 meter onder de grond daar niet meer vanzelf uitkomt, zo konden wij ook zelf nooit opstaan uit die positie waarin wij ons bevonden. We waren dood, zegt Paulus. Nou, dat zou je eens een keer iemand recht in zijn gezicht moeten zeggen. Stel, je gaat naar de directeur van een groot bedrijf en zo iemand die neemt tientallen beslissingen per dag. Vervolgens gaat hij naar huis, naar zijn vrouw en kinderen en hij brengt ze naar hun hobby's en ze genieten van goede vakanties en van heerlijk eten en drinken. En ze vieren het leven samen, maar die persoon die gelooft niet. En je zou tegen hem zeggen, weet je wat jij bent? Jij bent dood. Zo iemand zou je aankijken, uitlachen en zeggen, ik voel me in alle opzichten springlevend. En ik geniet ervan. Het is best wel heel raar om dit te lezen. Nou, Paulus heeft het dan ook niet zomaar over lichamelijk dood zijn, hij heeft het over geestelijk dood zijn, zonder Jezus. Denk aan het verhaal van die jongste zoon die zijn erfenis opeist van de vader. Hij neemt het mee, hij leeft een leven vol braspartijen en zo. Hij verspilt al zijn geld, hij belandt bij de varkens, heeft honger. En dan denkt hij op een gegeven moment, laat ik maar teruggaan naar mijn vader. Want in ieder geval zelfs de dienaren hebben daar nog eten. En dan zegt de vader als hij thuis komt, laten we feest vieren, want mijn zoon was dood. En nu leeft hij weer. Was die zoon letterlijk, lichamelijk gestorven? Nee, hij leefde. Hij ging zelf weer op weg naar zijn vader. En toch zegt de vader, mijn zoon was dood. De geest, dat deel van de mens wat contact maakt met God en waarvan God wil dat het eeuwig met hem leeft, dat gedeelte is dood. En hoe komt het dat de geest dood is? Paulus zegt, door de zonde en de overtredingen, waarin u voorheen, let op dat woordje, want dat is ook een van de contrasten in deze tekst, waarin u voorheen hebt gewandeld, oftewel hebt geleefd. Paulus gebruikt 2 keer dat woord voorheen. Vroeger. Voorheen leefden jullie in zonde. Voorheen waren jullie gebonden door de duivel. Onder de wil van de duivel. En daardoor ook onder het oordeel. En Paulus zet hier de relatie tussen zonde en dood neer. Zonde is meer dan een menselijke vergissing. Het is ongehoorzaamheid aan God zelf. Aan zijn wet. Het vervreemdt ons eigenlijk van God zelf. Zonde gaat in tegen het wezen van God. Zonde is opstand tegen Gods wet. Het is onrechtvaardig. Het gaat in tegen zijn morele orde en tegen het karakter van God zelf. Een theoloog, Emil Brunner, die zei over zonde: zonde betekent uitdaging, arrogantie, de wens van de mens om aan God gelijk te zijn. Het is de aanname dat we het wel zonder God kunnen. Dat we het beter weten dan hem. Het is de vaststelling van onze verstand werkt wel op zichzelf. We kunnen zelf bepalen wat goed en kwaad is. En in die toestand waren wij. En Paulus die schrijft dan niet heel hoogmoedig, arrogant, zij zijn daarin. Hij zegt nee, hij voegt het ook, hij brengt het naar zichzelf. Wij, ik, jullie allemaal hebben hierin geleefd. We volgden het pad dat was uitgestippeld door Satan, de aanvoerder van de machten in de lucht. We leefden als het ware tussen de doden. We hadden precies dezelfde aard als zij dat hebben. En hij gebruikt dan verschillende woorden. We leefden in de lusten van ons vlees. Dat zijn eigenlijk verlangens en verlangens op zich zijn neutraal. Maar zodra ze bepaald worden door de zonde, zodra ze geleid worden door de macht van de lucht, door de Satan, dan brengen verlangens ons vaak de verkeerde kant op. En hij zegt, we gaven toe aan de verlangens van het vlees en aan de verlangens van de gedachten, van de menselijke reden. Zonder God nemen we beslissingen op basis van fysieke prioriteiten, niet geestelijke prioriteiten. Zo denkt de oude natuur. En dat maakt ons kinderen des toorns. Dat is een Hebreeuwse uitdrukking en het betekent dat mensen leven onder het oordeel van God over de zonde. En aan het eind zou dat betekenen dat we allemaal gescheiden van God leven. Nou, als dit het einde van het verhaal was, van het gedeelte van vandaag, weet je, dan gingen we allemaal, denk ik, te neergeslagen naar huis. Dit zijn heftige woorden, die eerste 3 versen. Maar Paulus stopt hier niet. God heeft drastisch ingegrepen. En dat was nodig. Dus hoe kunnen we genade begrijpen? Ten tweede, lezen jullie mee, realiseer wat God voor ons heeft gedaan. Met Jezus zijn we opgestaan en verhoogd. Efeziërs 2 vers 4 begint met deze woorden. Maar God. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Hij pakt het weer op. Uit genade bent u zalig geworden. Uit genade bent u gered, bent u behouden. En hij heeft ons met Jezus opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Maar God. Lezen jullie mee, deze 2 woorden samen zijn de meest hoopvolle woorden die we kennen. Maar God. En op zichzelf is het woordje maar sowieso niet heel erg indrukwekkend. Maar als je die 2 woorden samen neemt, maar God, wat een hoop zit er vaak in zulke woorden. Ik ben moe, ik ben totaal uitgeblust, maar God. Ik voel me alleen en eenzaam, maar God. Ik voel me teleurgesteld, te neergeslagen, ellendig, maar God. En je kan er van alles voor zetten. Als daar achteraan komt, maar God, dan komt alles op zijn kop te staan. God heeft ons met Jezus levend gemaakt. Paulus ontspoorde even, maar hij komt weer precies terug bij die woorden. Ze vormen de kern van dit gedeelte. Met hem levend gemaakt. Paulus schrijft dan woorden als rijk in barmhartigheid. Door zijn grote liefde. Uit genade. De alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Hij heeft het over goede tierenheid, innige goedheid. En hij heeft het steeds over met Jezus, in Jezus, met Jezus, met Jezus, in Jezus. Als je thuis voor jezelf of als je met de Connectgroep deze studie doet over Efeziërs 2 vers 1 tot 10. Alsjeblieft, print de Bijbeltekst uit en ga dit als allemaal omcirkelen, onderstrepen, arceren. En kijk wat er dan van het papier afspringt. Je wordt er gewoon ontzettend blij van. Ik heb het van de week thuis gedaan. Het is een heel mooi papier geworden met heel veel kleurtjes. En het is zo ontzettend rijk. Dat is het woord wat Paulus 2 keer gebruikt. Wat God voor ons heeft gedaan. Alles is veranderd. Je bent niet alleen maar gereanimeerd. Maar je hebt een volledig nieuw hart gekregen. De transformatie is volkomen. Hij heeft levend gemaakt. En dat levend gemaakt worden vond plaats samen met Christus. Dat houdt in dat toen Jezus door God uit de dood werd opgewekt, de gelovigen daarin betrokken werden. En die verbondenheid met Jezus komt in het bijzonder tot uitdrukking in de doop. Over een paar weken, 29 oktober, vieren we weer een doopfeest. En er zijn op dit moment al 6, mogelijk 7 mensen die dan worden gedoopt. Is dat niet fantastisch? Geweldig. En God is gewoon zo aan het werk. En we gaan het dan zien en horen. En als je zegt, ik ben nog niet gedoopt. Ik heb die eenheid van dood naar leven met Jezus heb ik nog niet laten zien door onder te gaan in water en weer op te staan. Boven water in een nieuw leven. Als je dat nog niet hebt gedaan, weet je kan er gewoon bij. En wordt het er 10 of 20 of 30. Weet je, dat maakt niet uit. Ik heb het niet overlegd, maar dan doen we gewoon nog een doopdienst erbij. We zorgen gewoon dat het mogelijk wordt. Het gaat gewoon gebeuren, Heerenveen. Weet je wat? Daar kunnen we misschien ook wel dopen. Maar in ieder geval, God is aan het werk. En dit mogen we vieren. Van dood naar leven. Paulus zegt het zo in Romeinen 6. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Vers 3. Om, want daar eindigt het niet. Om met het doel, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als we delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Zo moet ook u uzelf zien, dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. We waren dood, gebonden, slaven, oftewel verslaafd, maar nu. We gaan van vroeger, we gaan van eertijds, we gaan van voorheen naar nu. Door wat Jezus heeft gedaan, kunnen we de dood achter ons laten en het leven ontvangen. En we hoeven dat niet te verdienen. Er is niets wat we kunnen doen. Er is niets wat we hoeven te doen om onszelf meer acceptabel voor God te maken. Of onze kans op redding te vergroten. We waren allemaal dood en begraven. En uit onszelf zouden we nooit kunnen opstaan. Maar God, wij verdienden straf, maar door genade heeft hij ons vergeving gegeven. Wij verdienden de gevolgen van zonde, door genade toonde hij ons barmhartigheid. Wij verdienden toorn en oordeel, maar door genade gaf hij ons verlossing. Wij verdienden de hel, Door genade heeft hij ons naar de hemel geleid. Wij verdienden ellende. Door genade gaf hij ons hoop. We verdienden schuld en schaamte. Door de genade gaf hij ons glorie en eer. En weet je, ik kan het rijtje nog veel langer maken. Maar word je hier niet blij van? Inderdaad. Alles van begin tot eind ontvangen we alleen door genade. Er was geen aanleiding vanuit een mens, geen opgeven door Satan. Sterker nog, de Satan gaat nog steeds rond als een briesende leeuw om alles kapot te maken en iedereen kapot te maken wat hij kan. Er was niemand die God ertoe heeft aangezet om ons te redden. Maar het is uit zijn initiatief en volgens zijn plan en naar zijn uitvoering uit genade dat wij volkomen zijn verlost. En daarom punt 3. Ontvang wat God heeft gedaan voor jou. Vertrouw alleen op Jezus. En eigenlijk heb ik dat al gezegd door dat in genade te benadrukken. Paulus doet dat ook de hele tijd in dit gedeelte. Ik geloof dat het woord 3 keer in die versen naar voren komt. Uit genade. En hij gaat verder in vers 8. Hij herhaalt wat hij in vers 5 heeft gezegd. Lezen jullie mee, want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit uzelf. Het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Niemand kan zichzelf op de borst slaan. Niemand hoeft trots te zijn op zichzelf. En om dat nog even te versterken, de woorden van Galaten 2, lezen jullie mee. Toch weten we dat een mens niet van schuld wordt vrijgesproken door zich te houden aan de wet. Maar door te geloven in Christus Jezus. Ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven om gerechtvaardigd te worden door geloof in Christus. En niet door naleving van de wet. Geen mens immers vindt rechtvaardiging door het naleven van de wet. Het geloof is als het ware het kanaal waarlangs we redding ontvangen. Hoe kun je al die cadeaus van genade uitpakken? Stel je vertrouwen in Jezus. Dat is alles. En in de tijd van Paulus was dit om verschillende redenen lastig voor mensen. Voor Joden was het lastig omdat zij konden vertrouwen op Gods bijzondere belofte aan hun volk. En de verbonden die met hun volk gesloten waren. Zij hadden de wet. Voor de Grieken, voor de heidenen was het heel erg lastig, omdat zij vertrouwden op hun wijsheid. De filosofen hadden al van alles doordacht en ze hadden wel verschillende theorieën, maar iedereen kon zich wel beroepen op een filosoof om te zeggen, weet je wat, het komt goed met mij als mens. Ik weet hoe het zit in het leven. En als we kijken naar de wereld van vandaag, dan hebben we onze eigen manieren om te denken dat het wel goed zit. We schatten vaak de kans van de redding van de ene mens groter in dan die van de ander. Die van de hulpverlener hoger dan die van de seriemoordenaar. Of we vertrouwen op wetenschap, op zelfhulpboeken, op psychologie, op coaches. Of we redeneren zonder weg. Doordat we allemaal onze eigen waarheid hebben. Doordat we allemaal denken van oordeel, niemand bepaalt wat ik wel of niet mag doen. Er is geen oordeel. Maar zo werkt het niet bij God. Elke zonde is een groot probleem. Elke zonde staat tussen God en ons in. Elke zonde zorgt dat we niet in de wil van God staan, dat we hem niet recht in de ogen kunnen kijken. De enige die dat weg kan nemen, is niet wetenschap, is niet filosofie, is niet eens de wet. De enige die het weg kan nemen, is God zelf. Vertrouw daarom op Jezus. Jij hoeft niets meer te doen. Je hoeft niets toe te voegen aan wat hij aan het kruis voor jou heeft gedaan. Hij heeft het gedaan. En hij heeft het volbracht. Religie, ik zei in de inleiding op deze serie in Heerenveen, zei ik, religie zegt vaak doe. Maar het christendom zegt gedaan. Het is klaar, het is volbracht. En dan, als je dat hebt ontvangen, allerlaatste punt, leef in de goede werken die God voor ons bereidt. Efeziërs 2 vers 10 zegt dit, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen, zouden leven. Eigenlijk vat Paulus hier samen die hele nieuwe status van dood naar levend. Hoe kunnen we nou dat levend zijn laten zien aan de wereld? Hoe heeft het ons leven veranderd? Tot nu toe is Gods redding beschreven als een opstanding uit de dood, als vrijheid van slavernij. Maar nu beschrijft Paulus het ook als een nieuwe schepping. Het Griekse woord wat hier wordt gebruikt voor we zijn zijn maaksel, we zijn zijn kunstwerk, is poiema. En het komt twee keer voor in het Nieuwe Testament. De allereerste keer in Romeinen 1 vers 20 en daar beschrijft het de schepping. De tweede keer dat het voorkomt is hier, Efeziërs 2 vers 10. En daar beschrijft het de nieuwe schepping, de herschepping. Het is helemaal aan God wie we nu zijn. Op het moment van onze redding zijn we gered door geloof plus niets. Na onze redding zal ons leven, als het goed is, de vrucht van goede werken gaan dragen. Daarvoor heeft God ons gemaakt. Dat zijn de daden die Hij heeft voorbereid voor ons om te doen. En betekent dat dan dat ons leven een soort van speelfilm is die al helemaal in beton gegoten is en zich alleen nog maar hoeft af te spelen? Nee. Maar wat God voorbereid heeft voor ons om te doen, dat is dat we in alle levenssituaties de werken en de vruchten van de geest toepassen. Daarom staat er, opdat wij daarin zouden wandelen. En dat is ook de manier waarop geloof en werken hand in hand gaan, of letterlijk met elkaar samenwerken. Geloof gaat voorop, maar het geloof vindt eigenlijk haar doel in werken van naaste liefde en gehoorzaamheid. Maarten Luther zei, het is onmogelijk om werken te scheiden van geloof, net zo onmogelijk als het scheiden van hitte en licht van vuur. We worden niet gered door die goede werken. Maar dat is volgens mij al lang duidelijk. Maar we worden wel gered om een leven vol goede werken te leven. En als je dat dan zet naast hoe we er vroeger aan toe waren, man, we waren dood. We waren hartstikke dood. Onze wil en onze verlangens waren aangetast door de zonde. Door de opstand in ons hart tegen God. Waren aangetast door het overtreden van Gods morele wil. En zelf kunnen we niet uit dat graf van de dood opstaan. Maar God. Lees jullie mee op het scherm. In het contrast van dood tegenover levend, van vroeger naar nu, wordt de overtreffende trap van Gods genade in al haar rijkdom zichtbaar. We kunnen alle vertrouwen in hebben dat God ons met en in Jezus een nieuwe schepping maakt. Levend met Jezus, met gezag en met heerschappij over de duivel en over de zonde. We kunnen een nieuwe mensheid vormen in de kracht van de Heilige Geest en de goede werken doen die de goedheid, liefde en genade van God zichtbaar maken aan de wereld. En dat allemaal samen is een enorm geschenk van God. Het is een gift. Er zijn twee dingen waar we echter wel een stem in hebben. Allereerst aanvaarden wij dat geschenk wat God ons geeft. Aanvaarden we dat. En als we die genade hebben aangenomen, hoe bouwen we daar dan op voort? Hoe ziet ons leven er dan uit? Wandelen we dan in de goede werken? Of nemen we het wel met een korreltje zout? En denken we, Gods genade is toch zo groot, het poetst uiteindelijk alles wel weer weg. Ik hoop niet dat we zo leven. En als je wel zo leeft en als je gewoon eerlijk bent naar jezelf, van ja, soms denk ik dat of spreek ik dat misschien niet uit, maar soms leef ik wel op die manier. Weet je, we hebben allemaal vandaag een keuze te maken. Aanvaard ik de genade? En ga ik leven in die genade, in de goede werken die God heeft voorbereid? Ik wil heel graag met jullie allemaal gaan bidden. En daarna vieren we samen het avondmaal. Lieve God en Vader, Heer, dank u wel voor dit prachtige gedeelte van uw woord. Heer, dank u wel voor dat treffende, duidelijke contrast wat Paulus voor ons schetst. We waren dood, maar we mogen nu leven. En ik wil je vragen om daar bij jezelf over na te denken. Als je denkt, ik heb nog nooit die keuze gemaakt of ik moet hem weer opnieuw maken. Om van dood naar leven te gaan. Weet je, vandaag is de dag dat je de genade van God mag aanvaarden. Dat je het geschenk van redding mag aannemen. En dat je mag bedenken, het maakt niet uit wat ik heb gedaan. Het maakt niet uit hoe erg het is wat ik allemaal heb gedaan in mijn leven. En het maakt niet uit dat ik het zelf niet kan. Je hoeft er niks voor te doen. Je hoeft niet meer te vechten. Je hoeft niet meer te strijden. Je hoeft niet zelfhulpboek 10 te lezen om een beter mens te worden. Vandaag, alles wat je hoeft te doen is Jezus aanvaarden. En er zijn misschien ook mensen hier die gewoon weer opnieuw die keuze moeten maken. Ik heb Jezus aanvaard. Maar ik wil dat die genade mijn leven volledig gaat bepalen. Ik heb me mee laten slepen door oude begeertes en verlangens. Ik ga soms mee in de wil van die heerser in de lucht. Ik geef soms de hoop op, omdat ik het zicht heb verloren op de voortreffelijke rijkdom die God voor mij heeft. Ik wil je vragen om gewoon even de hand in de lucht te doen voor keuze 1 of 2. En ik wil gewoon God zegen en de kracht van zijn Heilige Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt over jou uitbidden. Steek je hand omhoog als je die keuze wilt maken. Dank jullie wel, dank jullie wel, dank jullie wel. Dank jullie wel. Er gaan heel veel handen de lucht in. Dank jullie wel. God, de macht waarmee u Jezus uit de dood hebt opgewekt, zegt u in Efeziërs 1, is werkzaam in ons. En op dit moment wil ik dat uitspreken over ieders hart en gedachten. Iedereen die de hand omhoog heeft gestoken, iedereen die dat misschien zonder gebaar heeft gedaan, maar verlangt naar leven en verlangt naar te leven in uw werken. Heer, zegen hem met die kracht van uw Heilige Geest. Ontvang het geschenk van redding en van opstanding uit de dood. Jij bent met Jezus opgewekt en je mag met Jezus tronen bovenaan de hemelse gewesten. Jouw leven is vernieuwd, jouw leven is geheiligd. Je bent een ander mens. En Heer, mogen uw werken van genade en goedheid en de Jesus way, Heer, mogen we die uitleven nog meer dan we ooit hebben gedaan. Dank u wel dat het kan door de kracht van uw geest. In Jezus' naam. Amen.